Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Salamat malam. Goedenavond, lieve luisteraars. Op deze eerste zondag in oktober luisteren jullie weer naar een nieuwe aflevering van Markiza, het programma over passie en drijfveren. Vandaag kunnen jullie luisteren naar een interview dat wij eerder dit jaar hadden met Charlotte Lopuhaa. Charlotte runt haar Good Vibe Store in Hartje Haarlem en geeft haar support aan Stichting Titane.
2 jaar geleden, aan het begin van de coronapandemie, maakten we kennis met Charlotte. In die periode werd onder andere het dragen van een mondkapje ingezet in de strijd tegen het virus. Charlotte wachtte niet af en begon met de productie van mondkapjes van ICAT-stof. Daar begon onze band. Charlotte was een van de eerste gasten van Markiza in tijden van corona. We spraken toen af dat we elkaar live zouden ontmoeten in Haarlem wanneer de pandemie voorbij zou zijn. Ruim 2 jaar na dato was het dan eindelijk zover. Renate's reis naar Haarlem strandde helaas, die van Jane gelukkig niet. En ze werd warm en gastvrij ontvangen door Charlotte, voor wie good vibes alle dingen zijn waar haar hart van openspringt. Ons hart springt open bij Charlotte.
Ik heb Young Gun Silver Fox, is een groep, een band. En hoe heet dat tegenwoordig? Ja, en die hebben zulke vederlichte muziek dat ik dacht, daar word ik ook blij van. En het nummer heet You Can Feel It.
Ja, ik ben nu aan de Nieuwe Gracht in Hartje Haarlem. En ik zit hier aan de gezellige ronde eettafel van Charlotte Lopuhaa.
Ja, welkom Jane. Dacht ik toch echt dat je Renate was? Ik dacht dat jij een hele lange grote vrouw was. En dan zie ik opeens, dat is dan Renate. Maar Renate is er niet, hè?
Nee,
Renate. Renate, jammer hoor dat je er niet bent.
Ja, nou, in gedachten zitten we Renate gewoon naast ons. We gaan zo direct naar beneden, hè, waar jouw Good Vibe Store zit. Maar allereerst, Charlotte, wat zijn Good Vibes voor jou?
Good Vibes zijn alle dingen waar mijn hart van openspringt. Dat heeft dus te maken met creativiteit, sensitiviteit, contact met mensen, liefde. Liefde voor mijn gezin, liefde voor mijn dierbare vrienden. Good vibes zit eigenlijk overal, als je het maar wil zien.
En waar krijg jij good vibes van? Nou, je noemde het al een beetje.
Nou, dingen maken wel, met mijn handen. Dat is wel iets. En dingen verzinnen. Bijvoorbeeld een product op de markt proberen te zetten op een hele eenvoudige manier. En toch een beetje origineel en wat weinig geld kost. En dat toch een groot bereik heeft. Dat vind ik wel heel leuk. Niet dat ik een groot bereik heb hoor, maar doe net alsof.
Zo.
Ja. En,
nou, van de straat.
Ja. Dat vooral, ja. En Charlotte, jouw winkel die heet Good Vibe Store. Wanneer ben je Good Vibe Store begonnen?
Toen we nog in Utrecht woonden aan de Oude Gracht. Dus nu woon ik hier aan de Nieuwe Gracht. Ik heb 25 jaar aan de Nieuwe Gracht gewoond, aan de Oude Gracht gewoond in Utrecht. En daar had ik een dusdanige grote ruimte. En de kinderen waren inmiddels wat minder afhankelijk van mij. En toen dacht ik ga toch iets voor mezelf beginnen waarbij ik dingen kan creëren. En dat nam zo'n vlucht, of hoe noem je dat, dat nam zo'n grote wending aan, dat op een gegeven moment, ik dacht, ik moet daar een naam voor bedenken. En dan moet ik heel eerlijk zijn, is dat een klant of een kennis van mij, en die heeft uiteindelijk gezegd, het zijn zulke good vibes hier, laten we er, ik zat er met haar over te praten, laten we het gewoon Good Vibe Store noemen. En toen dacht ik, oh mooi, kijk of het al bestaat. Nee, het bestaat nog helemaal niet. Kamer van Koophandel, nee, het bestaat helemaal niet. Maar nu wordt zelfs die naam overgenomen. Maar mijn naam is dus Good Vibe Store aan elkaar en dan met één S. Want anders kom je op een hele bijzondere site. Dus ik dacht op een gegeven moment, zegt iemand, in welke industrie zit jij? Ik zeg, hoe dan? Heb je het wel goed getypt? Heb je het goed? Oh ja, maar het is één S hoor, Good Vibe Store, aan elkaar. Ik denk, oh, heb ik weer. Ja. Maar uiteindelijk is het goed gekomen hoor. Het is, de naam is gewoon prima en iedereen kent die naam nu ook. Dus, ja.
En hoe lang geleden is het allemaal zo begonnen?
Nou, even kijken. In de jaren... Good Vibe Store. Dat weet ik helemaal niet. Rekenen en Molukken, sorry hoor. Maar ik zit echt even te denken. Mijn kinderen waren toen 8, 9. Dus... nu zijn ze al 30, dus 30 en 27, dus ik ben al een hele tijd daarmee begonnen. Ik begon echt met vlies. Ik vond het, ik upcyclede al voordat het woord bestond. Dus ik dacht eerst ik recycle, maar upcycle is nog beter, want je maakt een nieuw product en ik maakte kleding. En ik maakte dusdanig, had ik een techniek van kleding maken dat het een beetje een Japanse eenvoudige stijl had. Dus ik lokte alles aan elkaar. Dus met de lokmachine vlies aan elkaar maken. En dan maakte ik... Het komt eigenlijk omdat ik in een heel groot huis woonde en ik had het altijd koud. En ik dacht, ik wil niet bij de voordeur komen in een of andere oude trainingspak of zo. Weet je wel. Ik denk, ik wil er een beetje leuk uitzien. Dus ik dacht, ik ga zelf lekkere vlieskleding maken. En toen op een gegeven moment was er een soort uitverkoop van vliesstof. En ik zag allemaal camouflage. Ik denk, oh, camouflage, mooi, vlies. Ga ik broeken van maken. En op een gegeven moment zei Walter op zijn werk, ja, Charlotte is thuis aan het, met camouflage bezig. Oh ja, oh, dat hebben wij in Zeist niet. En toen zei hij van, nee, het heet ook camouflage. Toen heeft heel Utrecht in camouflagebroeken gelopen. Van vlies, maar heel modern. Heel mooi. Ja. Niet met elastiek aan de onderkant bijvoorbeeld, maar gewoon wijde pijpen en zo. En jurken.
Ja. Dus je was eigenlijk een trendsetter?
Ik denk het wel. Klinkt misschien wel een beetje eigenwijs, maar ik was vroeger als kind al trendsetter. Mm-hmm. Dat heeft te maken met een soort van, ik wil anders, ik wil zelf maken, ik wil er leuk uitzien. Dus ik maakte al leuke borstrokken van wol, dat was eng vroeger, weet je. Maar dan maakte ik op een gegeven moment leuke truitjes van en dan stikte ik allerlei stickertjes erop en naaide ik erop en zo. Dus dat, dan zei iedereen, waar heb je dat nou weer vandaan? Ik zeg, nou, ik ben heel erg fan van dumpzaken en zo ook geweest. Ik was altijd daar te vinden en dan kocht ik de meest gekke dingen en dan vermaakte ik het weer. Ja, daar kreeg ik good vibes van alles creëren. Ja. Het is een soort, ja, als ik het wat dieper op inga, denk ik, het is een soort van energie die je omzet in iets heel positiefs. Ik bedoel, ja, creativiteit heeft bij mij te maken met levenslust of zoiets, ja. Ja, dat is het.
Maar ja, je vertelde dus dat je die vlieskleding maakte omdat je wilde niet in je gewone kloffie de deur open doen.
Ja, precies.
Was er dan ook vraag naar van anderen dat je dacht van,
Hey, daar is een gat in de markt.
Ja, absoluut. Absoluut. Dat was zeker. Maar ik ben heel erg low profile. Ik ga altijd van mond op mond en mensen zien het. En ik kwam op schoolplein en dan zeggen ze, oh, ik maakte broeken van bijvoorbeeld gordijnen en gordijnstoffen al heel vroeg. En broeken van bekleding voor banken. Van dat, het heeft een bepaalde naam, een soort bloemetjesachtig iets. En dan maakte ik dan broeken van. En dat had dan een soort anticlimax effect bij de persoon, weet je wel. Want het past helemaal niet, maar het is toch heel apart. En die broeken die werden heel veel gevraagd om te maken. Want het was een soort van eenvoudige broek met alleen maar een rits aan de achterkant. Ik hou er ook bijvoorbeeld, ja, nu toevallig heb ik wel iets aan wat ik ook zelf gemaakt heb. Maar ik hou dus niet zo erg van, hoe noem je dat, zakken overal en dan een riem. En vrouwen willen altijd gewoon zo slank mogelijk eruit zien. En dat dacht ik te maken met die broek. En ik had echt mensen, ik droeg het zelf. En mensen, wat ik draag, wilden mensen dan hebben. Van, oh, waar heb je dat gekocht? Oh, ik zeg, nou, ik maak het. Oh, hoe maak je dat waar dan? En nou, zo gaat het dan. En het gaat dan van vriendin op vriendin. Dus het was niet zozeer dat ik nou, ik ben eigenlijk niet zo'n goede ondernemer voor mezelf. Ja, het klinkt misschien wel heel raar. Ik ben ondernemerschap en rekenen en ik vond het een ramp. En dan moest ik het ook nog met BTW en alles. En dan dacht ik, god, mijn hele creativiteit gaat eraan. Dus toen heb ik daar toch wel eventjes wat raad over gevraagd. Toen zei diegene van, ja, je verdient dusdanig dat je dat zonder BTW kan. Dus ik ben ook niet, ja, het, ik denk dat creativiteit en zakelijkheid en ondernemerschap. Ondernemerschap is weer een heel andere vak dan creatief bezig zijn en ontwikkelen. Dus wat ik nu voor Ella doe, is makkelijker, omdat het niet voor mezelf is. Ja, heel gek. Kan je daar iets bij voorstellen, als ik dat zeg? Van, het is niet voor mezelf. Ik doe nu werken voor Stichting Titane. Mm-hmm. En daar komt dus alles voor mij samen. Ik mag het in de wereld zetten. Mensen vinden het leuk. Ik mag het op mijn wijze doen. En ik draag bij aan een goed doel.
En daar kan je dan je creativiteit in kwijt. En dan, want je zegt ook, ja, dat ondernemerschap en creativiteit, dat vind je een beetje lastig om te combineren.
Ja, want creativiteit is niet, ik moet wel heel veel rekenen. En rekenen is ook niet mijn sterkste kant. Maar ik kan wel gewoon dingen, ik zie dingen en dan kan ik het maken. Ik heb helemaal geen. Ik had heel graag naar de Rotterdamse kleermakersvakschool gewild. Ik wist er van het bestaan niet af. Maar ik ben uiteindelijk in de zorg terechtgekomen, omdat ik als kind heel goed kon zorgen. Met een duur woord heet dat een geparentificeerd kind. Dus mensen, zoek het maar op. Wat is dat? Nou, daar kun je een hele boek over lezen. Maar ik ben uiteindelijk, hoe je het went of verkeerd, toch teruggekomen vanuit dat hele zorggebeuren, ben ik toch bij mijn vak terechtgekomen, wat ik heel graag wil. En dat is creëren. Ja. Op allerlei mogelijke gebieden. En ik haal het allemaal van de straat. Want iedereen zegt, waar haal je het vandaan? Ik zeg, maar eigenlijk van de straat. Ik ben echt van de straat, ja, wat dat betreft.
Nou, we gaan zo naar beneden. We gaan dus nu naar een nummer luisteren, wat jij speciaal voor ons wil draaien. Vertel eens hoe het heet.
Het heet Come to My Door. Ik dacht, nou, Renate en Jane, Come to My Door. Maar ik vind het gewoon een prachtig nummer. Vertolkt door José James en Emily King.
So long we've been distant now, since you set out on your own. You told me you had to find something to believe in. Never thought you'd ever leave, but as you walked out the door, I pray that you would soon find all that you starts falling, or you get too
larger now, but still I can see your face. The memories numb this pain just for.
Zoals Charlotte al bij de aankondiging van het nummer zei, we come to my door. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik loop nu naar beneden. En richting de Good Vibe Store. /werkatelier. En ik bevind me nu inderdaad in een grote ruimte. Ja, wat zal het zijn?
Alles bij elkaar, denk ik, 80 vierkante meter.
Nee, maar deze ruimte.
Oh, deze. Oh ja, ja. Deze ruimte.
Dit is iets van 5 bij, ja. Bij 10, 50 vierkante meter.
Ja, ja. De eerste ruimte.
Ja, ja. 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 Nou, en dat in tweeën. Dus het is echt wel een flinke ruimte. En het ruikt hier heerlijk naar allerlei kruiden. Charlotte, vertel eens, wat zien we allemaal?
Nou, wat je ziet is eigenlijk what you get. Het is echt... waar ik mee begonnen ben, dat is zeg maar 4 jaar geleden ben ik ooit met de introductie van de specerijen begonnen. Want zoals jullie weten heeft Stichting Titanin, waar ik mijn hart aan heb verpand, zich gespecialiseerd in het certificatieproject voor de verduurzaming van de nootmuskaatboeren. Zoals jullie weten zijn de nootmuskaatboeren, zijn de Molukken is een agrarisch volk en en de boeren die verdienen eigenlijk nog steeds het minst wat de economische situatie betreft op de Molukken. En ik ben toen begonnen met de Spice Package in de wereld te helpen. En dat is dit pakketje, dat zie je hier met een strik, heel ouderwets nog. Ik had toen nog alles in plastic.
En wat zie ik hier nu? Wat heb je nu hier in je hand?
Ik heb folie in mijn hand en het zit nog in een ouderwets plastic zakje. En toen dacht ik op een gegeven moment, nee, maar dit kan niet meer. Dus toen zijn we begonnen met het andere, geprofessionaliseerde Spice Package met een prachtige, hoe noem je dat, wikkel. Mm-hmm. En alles hebben we dus in papieren zakjes.
Oh, ja.
Dus echt dat kraftkleurige papierwerk. Nou ja, wat je hier ziet zijn inderdaad alle specerijen uit de Molukken. En ik ben eigenlijk begonnen met Stichting Titanee met een soort bewustwordingsproject om in Nederland ook Molukse mensen te laten kennismaken met de specerijen van ons land van herkomst. En ik heb de nootmuskaat ons goud genoemd.
Dat was vroeger ook echt goud, dat hè? Dat was misschien wel duurder dan goud.
Ja, misschien wel duurder. En die nootmuskaat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. En ik ben in 2018 en 2019, nog net voor de corona, 2 keer daar geweest. En met Bong Frans Baliama. En ik zag hoe zij daar in een situatie leefden. En nog steeds leven. En van €2,60 per dag per gezin rond moeten komen. En toen dacht ik, nou, hier gaan we iets aan doen.
En mag je straks allemaal verder vertellen? Ja. Maar vertel eerst maar, wat zien we nog meer behalve allerlei kruiden?
Kruiden? Jane.
Oh, sorry.
We hebben het over specerijen.
Oh, specerijen, neem me niet kwalijk.
Kruidenvrouwtje.
Neem me niet kwalijk.
Specerijen, maar dat vind ik ook leuk. Dat zeggen heel veel mensen, die hebben het over kruiden. En dan denk ik, nee, het zijn specerijen.
Ja, ja.
Dat is even een level anders.
Wat zien we nog meer?
Nou, je ziet mijn... uiteindelijk, het eerste product waar ik echt iedereen mee verbaasde, was mijn grote kettingen van 3 meter lang.
Ik zie hier inderdaad in de hoek zie ik een paspop. Ja. Zit in een boeddhahouding.
Ja, ik heb toen ik werd toen uitgenodigd een keer in Utrecht voor de Fair Fashion Festival. Uh-huh. En toen vroegen ze of ik een ketting wilde maken. En toen zei ik van dan maak ik een ketting van de 4-jaargetijden. En dat heb ik geprobeerd in deze lange ketting te weerleggen.
En hoe heb je dat precies gedaan?
Gewoon de kleuren van de lente, de herfst, de winter en dan de zomer, weet je, en sneeuw. En die werd toen gedragen op een van de eerste Fair Fashion Festivals, was dat in Utrecht. In die ruimte, daar was het ook. Nou, ik ben even vergeten welke grote ruimte het was. Winkel van Sinkel, ja, dat ken ik.
Oh ja, in die hoek daar bij de Oude Gracht. Ja.
En daar mocht ik ook al mijn spullen laten zien. En ik begon al heel snel met wat nu eigenlijk heel gewoon is. Ik begon toen al, zeker 15 jaar geleden, met hele grote tassen maken.
Ja.
Zie je, dit
tas met een Schots ruitje.
Ja, echt het is eigenlijk een stof van een slaapzak. En daar zit dan, maar iedereen zegt dan altijd van, oh ja, maar hoe kan ik dan mijn spullen vinden? Ik zeg, nou, kijk, je trekt aan het touwtje en je krijgt gewoon je sleutelbos met een lampje eraan. En dan heb je alles.
Handig.
En ik vond het heel fijn dat mensen niet zagen waar ik mijn boodschappen deed. Dus alles propte ik in die grote tas. Ja. En dan draaide ik hem om naar mijn rug, zodat ze ook niet naar mijn billen konden kijken. Oh ja. Ja. Een soort fortificatie van mijn lichaam eigenlijk. Een soort van het groot bedekking.
Bescherming.
Ja. Ja. Nou, en dan zie je natuurlijk ook hier de... Ja, dat was alweer... Ja, ik heb de koffer van herinnering heb ik gemaakt, inderdaad. En ik wilde vanwege de... ik wilde de koffer weer in ere herstellen, maar dan heel persoonlijk. Dus dan
vroeg je het over de koffers die de ouders, de opa's en oma's meenamen naar Nederland.
En heb ik mensen laten zien wat ik ermee deed. En dan vroeg ik, nou, wilden mensen graag zo'n koffer van herinneringen. En heb ik het, ik heb er nu niet één helaas klaar. Allang, ze zijn allemaal weg. Maar ik maakte dan de binnenkant helemaal volgens de familie. Dus de boot, de foto's van de familie. Een kijkkist was het, koffer werd het eigenlijk. Ja. En dan deden we het dan open zo. En dan, dit is dan de
Charlotte pakt nu een koffertje.
Ja, even van de, ja, maar die is leeg.
Oh ja, Banda Spices zie ik aan de bovenkant.
Dat is weer met, dat mensen een koffer kunnen reserveren met spices erin, dus zes van die dingetjes erin. Maar dan maakte ik het ook met mooier hoor. Dit is eigenlijk even een try-out boxje. Maar ik heb het wel op mijn Facebook staan, al die dingen hoor. Dus dat was dan de koffer van herinnering. Maar dan maakte ik er ook stof omheen. Dit was dan stof.
Oh, okay.
Snap je? Dus dan,
en nu nog hout.
Ja, nu is het hout. Maar deed ik alleen hier hoor. Van de mensen kiezen in,
het midden.
In het midden van het, heel. Ja. En dit is iets van dit jaar. Vorig jaar, 1621.
Oh, ja.
Dat is Banda Spices, dat is 400 jaar geleden dat Jan Pieter Zoogkoen daar heeft huis gehouden. En dat hebben we ook vast willen leggen door dat na zoveel jaar nog steeds de boeren in een slechte leefomstandigheden zitten. En dit koffertje draagt ook weer bij aan bewustwording.
Ja.
En voor onze ouderen is het gewoon heel leuk om te zien van, god, wat een leuke herinnering. En wat ik er dan instopte was ook een soort geur van kajaputi en van kruidnagel. Dan deed ik een stofje. Nee, dan deed ik een stofje dit erin. Weet je wel? En kijk, ruik maar.
Wat is dat?
Volgens mij is dit...
Je opent nu
met een pipetje.
Een flesje met een
pipetje. En het ruikt naar kruidnagel. En dat andere ruikt naar kamfer bijvoorbeeld.
En dan doe je een druppel van die kamfer
of in een, op een zakje.
Oh.
Ja, en dan dus bij het openen ervan, dat staat ook in die video, hè. Dan zeg ik, bij het openen van herkent een ieder, want herinneringen gaan door de neus, hè.
Zeker.
Het zit hier achter, hè. En ja,
dat is nu achter op je hoofd.
Ja, nou, het allemaal gaan, dat zit in je kiezen. Maar in ieder geval, dat hersenstukje hier, daar zit alles besloten van herinnering. Dus, soms heb ik dat ook, hoor. En dan loop ik ergens en dan zie ik iets en dan gaat mijn geur beginnen. Zo van, terwijl je eigenlijk niks ruikt, maar je doet het via de reukorgaan. Van, ik herken je of ik... dit is hoogglans. Dat is het kinderthuis waar ik vroeger in woonde, weet je wel?
Ja, ja.
Dat zijn allemaal van die dingetjes, de reuk. Dus ik vond het voor oudere mensen ook heel leuk dat ze, als ze het kistje openen, dat het dan ruikt naar specerijen.
En naar vroeger.
Want er zijn ook kistjes met alleen maar familieportretjes, hè? Die kopieer ik dan. Want ik zeg ook, ik wil gewoon, stuur mij gewoon de foto's die je in het kistje wil en ik maak er iets moois van. Dus het is eigenlijk een... Want ik herinner me de kist van mijn ouders vroeger. Die hadden ze ook beplakt met kranten aan de binnenkant. En dan met aanzichtkaarten van koningin Wilhelmina, Juliana en Beatrix. En dan werd die kist geopend en dan gingen we daar met z'n allen voor bidden. Het was een heel ritueel. Dus de koffer heeft wel een indruk op mij gemaakt, hoor.
Ja.
Dus dat heb ik ook ontwikkeld. Ook vanwege weer de bewustwording en het stilstaan bij bepaalde... jaren, 1621, 2021, 400 jaar geleden, dat daar een genocide heeft plaatsgevonden.
Ja.
Dus dat is dat. Verder heb ik Ik ben van de stof, hè? Ik ben echt van stof. Toen ik daar ook was, zag ik dus hele mooie stoffen. En toen dacht ik van, oh, daar ga ik dingen van maken. Placemats, zie je?
Oh ja.
Dit, die. En dat kan je, weet je wat het handige ervan is?
Kan je de stof omschrijven voor de luisteraars?
Ja, op de stof staat dus een ICAT afbeelding. Mm-hmm. Het is niet echt de ICAT, het is erop gestanst, zeg maar. Het is erop gedrukt. Ja. En het zijn mensbeelden, hè? Dat is van eventueel van Tanimbar.
Ja.
En je ziet hier de kruidnagelen, nootmuskaat. En ik dacht van, weet je wat, ik zorg ervoor dat het gewoon zo gewassen kan worden ook. Dat mensen het niet, een placement moet altijd dan weer schoongemaakt worden.
Ja.
Dus ze kunnen het gewoon zo wassen. Hup, zeep erop. En dan buiten even zo laten drogen. En dan is het weer schoon.
Handig.
Dus, ja. En een theemuts. Hè.
Een theemuts,
niemand drinkt.
Ja.
Ze zeggen, Molukkers drinken geen thee. Ik zeg, nou, als ze dit zien, gaan ze thee drinken, hoor. Weet je wat, dus ik heb het gemaakt op een hele leuke, eenvoudige manier. Ook weer makkelijk, zie je wel. Hup, doorheen. Nou, we staan heel vaak op allerlei marktjes. Maar we zijn natuurlijk een vrijwilligersorganisatie. Dus we moeten het allemaal wel bemensen. En het is best een heel gedoe.
Voordat we straks weer verder gaan, zullen we weer heel even naar muziek luisteren? Wat heb je nu op je lijstje staan?
Even kijken. Ja, oh ja, die. Ja. Nou, ik draag iemand in mijn leven ook een heel warm hart toe. En dat is Sandra Glaser. Maar ze heet in Duitsland San Glaser. En San Glaser is een Molukse Nederlands vrouw inmiddels. Ik ken haar van heel vroeger. Zij was de vriendin van mijn broer ooit geweest. En dat is uitgeraakt. Maar Sanne en ik hebben nog steeds een ontzettend goede relatie. Ze woont in Hamburg. En zij zingt daar de Sterren van de Hemel. En ik wil heel graag dit nummer, Grand Hotel, aan jullie laten horen. Want ik vind het zo mijn nummer, zo opzwepend. En nou ja, luister maar. Dan begrijp je het misschien wel.
Naar Radio Oras, de Molukse omroep in Amsterdam en omstreken. Vanavond met Markiza, het programma over passie en drijfveren.
Charlotte, wat zien we hier aan de andere kant van de toonbank?
Nou, daar zien we een hele mooie plunjebaal. En die plunjebaal hebben we ontwikkeld naar aanleiding van 70 jaar Molukkers in Nederland. Het is een co-productie met iemand anders die het grafische werk heeft gedaan. En kijk eens hoe mooi het uiteindelijk is geworden.
Oh, ja.
En wat staat erin? M. Potoru. En zijn nummer. Zijn lege nummer. En het jaar
van jouw vader, hè?
Van mijn opa.
Oh, jouw opa.
En
Hier staat de datum van vertrek. 1951 en aankomst. Of nee, zoveel jaar, 70 jaar Molukkers in Nederland. Zo is het, zo is het uiteindelijk geworden. Ja. Nou, deze
plink. Jouw opa heette?
Opa Potoru. Opa Potoru uit Siram, uit Makariki. Okay. En hij kwam met de Castel Bianco. En dat staat dus nu op de plunjebaal. Dus je ziet, hij was bij de kniel. En dit heeft zoveel succes ook gehad. Want het is gemaakt ook voor de jongeren. En het heeft een soort, en de mensen die het hebben besteld, die waren zo trots erop. En die wilden er ook mee lopen. Yeah. En het vertolkt ook weer de aankomst van onze ouders in Nederland 70 jaar geleden. Onze voorouders en onze ouders. Hè? Ik bedoel onze opa's en onze ouders. En dat heeft ook weer met stof te maken, dus dat vond ik ook fijn. En,
van welke stof is het gemaakt?
Het is canvas, het is heel sterk. Het heeft ook echt een sluiting van, kijk, zo, zie je? Ik weet niet hoe je dat noemt, zo'n sluiting, maar het heeft een bepaalde naam. Mensen moet ik altijd nog even een filmpje sturen van hoe het dicht moet. Want heel veel mensen weten niet hoe het uiteindelijk dicht moet. En dan zie je, dan draag je het en zo en als rugzak. En die heb ik in de kleuren legergroen en dit is van de marine. Of nee, ja, marine mensen hadden deze kleur en de knillers hadden meestal de donkergroene. Ja. Ja.
Je kan het dus als rugzak dragen of als tas?
Ja, als handtas, ja. Ja, en dus dat was eigenlijk het project van het afgelopen jaar. Dus deze, de koffer en de plunjebaal. Daarnaast hadden we nog een actie voor 10 euro, of voor 10 euro 1 kilo nootmuskaat adopteren.
En nou, we is Stichting Titaan.
Ja, dus daar zijn we de markt mee opgegaan. In die zin van bekendheid weer gegeven aan het project waar Stichting Titanee aan werkt. En dat is eigenlijk het verduurzamen van en de nootmuskaatboeren in een betere economische positie te brengen. En verduurzamen houdt in dat ze geholpen worden, vooralsnog, om hun nootmuskaat beter te drogen, zodat de nootmuskaat voor de export goed, toegestaan is. Want ja.
Sorry dat ik je heel even onderbreek hoor, maar even voor de luisteraars. Stichting Titani betekent dus letterlijk de brug tussen Nederland en Maluku. En stelt zich tot doel de armoede op Maluku te bestrijden met aandacht voor duurzaam en sociaal ondernemerschap.
Ja, ja. Het is dus eigenlijk de bedoeling dat wij straks niet meer nodig zijn, vind ik, als stichting. Als het goed is, voor dit project al heel lang is daar aandacht aan besteed en mensen krijgen daar opleidingen. De nootmuskaatboeren krijgen speciale opleidingen hoe ze met de droogovens om moeten gaan. De droogovens worden daar ook gebouwd. Maar dat kan allemaal niet gratis. En op een gegeven moment moet het hele project ook dusdanig groot worden dat we de containers met nootmuskaat in een bepaalde, ja, hoe noem je dat, een revolverend karakter naar Nederland te krijgen. Sinds kort is ook Ambon, de haven, is internationaal geworden. Ze mogen uitvoeren vanuit Ambon. Dus het gaat niet meer via Surabaya en dat het daar weer een paar maanden ligt. Het is de bedoeling dat vanuit Ambon haven, Ambon stad, de containers rechtstreeks naar Nederland kunnen komen. Dat is al heel.
Alweer één schakel minder.
Ja, precies. En dat is een lange weg te gaan. Maar vorig jaar, helaas, door de corona is het certificatieproject natuurlijk even in de ruststand gegaan, in een pauze. Want ja, het vervoer van nootmuskaat gaat allemaal via de boten en water. En dat kon dus 2 jaar niet. Maar misschien is het wel leuk te vertellen dat Titane hopelijk dit jaar tot certificatie kan overgaan. Op dit moment is Frans Paliama, de initiator, Bong Frans Paliama moet ik zeggen, vandaag net vertrokken naar de Molukken, naar Ambon.
Hij zegt, hij belde me op, hij zegt, Charlotte, ik ben er door. Ik zeg, Frans, fijn, ga gewoon en ga doen wat je daar zo graag wilt. Ik kom gezond weer terug. En wat ik nog heel graag wil vertellen is dat boem Frans Palliama 3 mei 87 wordt. Dus ik zou iedereen willen vragen die dit hoort, hem via social media te feliciteren. Want dit is een Frans Palliama, boem Frans is voor mij een hele bijzondere man.
Ja, wat is jouw band met hem?
Nou, heel kort zeggen. Ik denk dat boem Frans Palliama nog mijn enige houvast is nu. Of mijn draadje die ik heb met mijn vader. Omdat ik boem Frans Palliama op de boot heb ontmoet toen ik voor het eerst in de jaren 86 naar de Molukken ging. En ik met mijn vader naar Porto ging, naar Saporua. En dat ik op mijn schouders werd getikt. En dat iemand met mij begon te praten. En dat was boem Frans Palliama. Toen was hij nog 50, kun je nagaan.
Heel wat jaartjes geleden. En zo is het contact tussen jullie gekomen.
Ja, zo is het ontstaan. Er is ook wel een kleine pauze geweest, want ik kreeg 2 kinderen.
Maar als ik het goed begrijp, heeft hij jou toen destijds gevraagd van, goh, wil je niet iets doen voor Stichting Titan?
Natuurlijk. Ja, toen ik op die boot was, dat had ik zelf niet door. Toen dacht hij, wie is dit? En ik moet toch weer jonge aanwas hebben in mijn bestuur. En dus toen zei hij, Charlotte, zegt hij, mag ik jou na 3 maanden terugbellen als je terug bent uit de Molukken? Want ik had al onbetaald verlof en ik ging met mijn echte vader voor het eerst op reis naar de Molukken. Dat is ook al heel bijzonder geweest. En toen zei Frans van, als ik hier terug ben in Nederland, mag ik je dan bellen? Nou ja, tuurlijk, zei ik, tuurlijk, hartstikke leuk. Maar na 3 maanden met zoveel ervaringen en gevoelens die ik allemaal had gehad, belde Frans mij inderdaad prompt na 3 maanden op. Hij zegt, met Frans. En ik zeg, ja, Frans. Ik denk, wie is Frans ook alweer? Nou, heel erg. Maar toen zei hij natuurlijk iets, waardoor ik zei, ja, natuurlijk. Nou, hij nodigde me uit om in het bestuur kennis te maken met het bestuur. En hij dacht van, nou, ik moet haar toch maar eens vragen voor een voorzitterschap. Nou, ik dacht, hoe komt hij erbij? Maar goed, ik heb het gedaan en ik heb... Ik heb zo goed als mogelijk de vergadertechniek geprobeerd in te voeren, zodat we niet hele avonden zaten te vergaderen. Het was een hele leuke tijd toen. We hebben toen echt met een aantal collega's ook zo leuk samengewerkt. Maar ja, op een gegeven moment vielen de subsidiegevers, hè, dus van de NGO's vielen weg. Dus we moesten op een gegeven moment zelf aan ons geld zien te komen. Dat was dus wel weer een hele andere situatie. Een hele andere technieken moest je toepassen. En fundraising en alles gaan doen. Nou ja, Stichting Titané is de eerste Molukse vrijwilligersorganisatie op ontwikkelingssamenwerkingsgebied. En ja, toen ik daarbij kwam, toen dacht ik, joh, wat geweldig werk doen ze allemaal. En dat allemaal zonder enige... Hoe noem je dat? Geld. Dus ik dacht, nou, ik draag mijn steentje bij. Zeker toen ik daar natuurlijk geweest was. Dacht ik van, nou, hoe kan ik als, tussen aanhalingsteken, een beetje buitenstaande in de Molukse samenleving, hoe kan ik dan toch, het heeft toch met mijn roots te maken. Het heeft toch met, ja, als je dan toch in de wereld iets wil doen, dan kan je, dan dacht ik, dan doe ik dat voor de Molukken. En zo is het gekomen eigenlijk, ja.
Dus eigenlijk al zo'n kleine 25, 30 jaar?
Ja, met een kleine onderbreking ertussen. Ja. Maar ik heb altijd contact gehouden. Toen ik ook in Utrecht kwam wonen natuurlijk, zei Frans ook, oh, dan woon je in Utrecht, dan zijn we dichter bij elkaar en kunnen we makkelijker samenwerken. En toen waren de kinderen op een gegeven moment wat groter en toen kon ik gewoon beginnen. En nou, je ziet wat hier allemaal staat, wat voor producten het zijn. En ik ben in die zin ben ik dan niet een ondernemer die het werk door anderen laat doen. Ik wil het hele product helemaal tot aan het postpakketje maken. Snap je? Dit gaat met de post mee. Ja. En ja, ik wil gewoon alles zelf afwerken. En met afgelopen kerst had ik bijvoorbeeld deze slingers gemaakt.
Oh ja.
Ook ons goud.
Kan je vertellen hoe het eruit ziet voor de luisteraar?
Ja, het is een guirlande. Vond ik een mooi woord. Ik wist niet wat het Molukse woord ervoor was, maar ik noemde het guirlande van Palla. En het zijn bolletjes met daar van ijzerdraad in de kleuren goud, zilver, paars, rood en groen. En die is ongeveer 2,5 meter lang. En heb ik dan
Oh, sorry. Dat heb ik dan in alle bolletjes heb ik dan een echte nootmuskaat met schil in gedaan.
Oh, ja.
Dus ja, het is een soort versiering. Iedereen, ja, je kan doen. Het hing bij mensen in de kerstboom. En ik had het in kokers. Het werd ook zo verzonden, weet je. Ik bedacht ook zelf de verpakking. Vind ik soms ook heel leuk om te zien. Nou ja, en ja, je ziet hier ook met paas heb ik bijvoorbeeld in plaats van eieren heb ik
doosje. Ja, want het lijkt op een eierdoosje.
Nou, het is een beetje afgekeken van Tony Chocoloni, of hoe heet dat?
Ja.
Toen zag ik dat, toen dacht ik, ach, dit ga ik ook gewoon doen, maar dan zonder chocola, maar met nootmuskaat.
In plaats van eitjes.
Chocolade, de kleur van nootmuskaat, hè? Je ziet het de in schil.
Ja.
En nou, dat kunnen mensen sowieso met Pasen kopen, maar dat kunnen ze altijd kopen om een cadeautje te geven. En ik heb ook nog, ik heb ook nog bonbons gemaakt van nootmuskaat. Ja, ze zien er nu een beetje verkleurd
uit. Heb je zelf gemaakt?
Ja, ik heb een hele serie bonbons en ook de doosjes weer. Dus mensen konden dus bestellen hoeveel. En dan deken ze er zoveel in. En dan kregen ze het koffertje. Ook het is allemaal een beetje gerelateerd aan het koffertje. Hè? Ja, dat zie je wel.
Ja,
En ik zie hier ook een folder over Minya Kayuputi. Want dat is eigenlijk ook weer een nieuw product.
Ja, ja.
Trouwens, eventjes onder ons. Renate, die is verslaafd aan Minya Kayuputi.
Ja,
echt elke dag.
Ja, dus ze ruikt overdag ook. Ze schaamt zich er totaal niet
voor. Totaal niet. Sorry hoor, Renate, dit moest ik even zeggen.
Ja. Heerlijk. Ja, ik vind dat wel fijn. Want heel veel mensen zeggen, ja, nee, het ruikt zo sterk. Ja. Maar ik zeg, ik heb daar zo'n goede binding mee. Want mijn moeder, mijn pleegmoeder, komt ook uit Indonesië. Die heeft ons als kind altijd wondjes ontsmet met Minya Kayuputi. Ja. Dus andere kinderen liepen met allerlei zweertjes rond, maar wij hadden altijd maar één klein zweertje en het was schoon, weet je wel. En ze deed het in het badwater misschien wel en je kunt het zelfs in een slokje gorgelen voor je keel. Maar ja, dat moeten mensen zelf allemaal uitproberen, want ik weet niet.
Dus het heeft hele goede eigenschappen.
Ja, het groene goud, hè, is dit. We hebben het goud, maar dit is het groene goud van Maluku.
Ja.
En degene die het bedacht heeft, wil niet dat zijn naam genoemd wordt. Dus een heel bescheiden iemand.
Okay.
Dus het groene goud van Maluku. En ik dacht altijd, nou, dat krijgen we, daar bestaat al zoveel Minya Kayuputi uit China. Maar het komt uit de Molukken. En het komt ook van Java. En toen dacht ik van, nou, Frans, dat moeten we echt inderdaad ook op de markt brengen. Nou, Frans en ik en nog iemand, mee aan de gang. En voor je het wist moesten we inklaren. Het is nog heel gedoe hoor, om Kayuputi naar Nederland te krijgen. Ja. Dus ik denk niet dat het, dit gaat niet zo makkelijk. Nee. Nou, en toen zijn we dus begonnen met die flacons. Want we willen eigenlijk, kijk, de Molukse samenleving kent Kayuputi. En die hebben allemaal wel hun eigen flesjes nog. Maar het is zo leuk om de Kayuputi vanuit de Molukken. Want het is weer een project voor de Molukse Kayuputi boeren. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als de nootmuskaatboeren.
Ja, dus hiermee ondersteun je de boeren?
Ja, op de Molukken. En op ook weer ja, op alle verschillende eilanden. En het flaconnetje, wat we hebben, dat kan ik hier laten zien. Dat is, wacht even, dat is een verrassing. Oh. Het flaconnetje is 10 milliliter.
Oh ja.
En het kost 6 euro.
Oké. Okay.
En het heeft een rol elementje.
Kijk, oh ja, superhandig.
Ja, superhandig. Het is vooral om mee te nemen. Ik geef toe, het is een klein flesje, maar inmiddels gaan we ook over op grotere flacons. Van 35 milliliter en 50 milliliter. Hoe leuk is dat? En mensen kunnen kiezen uit een spray. Een spray of een, hoe noem je dat, een druppelaar.
Oh ja.
Dus ook zuinig. Ook, het is eigenlijk gemaakt omdat mensen vroegen van, ja, ik wil het graag voor massage gebruiken, dus ik heb iets meer nodig.
Okay.
Dus nou, dat gaan we dus ook ontwikkelen. En ik vind het dan leuk om het op de markt te brengen ook ergens. Hè? Je ziet overal in Amsterdam billboards.
Ik zag het. Oh, Leidseplein.
Ja.
Nou, ja. Even kijken. Nou, Charlotte, het is weer tijd voor een muzieknummer. Naar wie gaan we luisteren?
Ik geloof dat we nu naar Giovanka gaan luisteren. Ook weer zo'n heerlijk, fris, fruitig nummer. En zo'n leuke vrouw ook. En On My Way heet het nummer. Nou, dat past mij ook wel.
On my way.
In september jongstleden organiseerde Stichting Titane een benefietdiner. De opbrengst kwam ten goede van de nootmuskaatboeren op Maluku. En afgelopen vrijdag belde ik Charlotte voor een update.
Eigenlijk hadden we een paar jaar geleden al dit benefietdiner in ons programma staan. En we hadden al best veel vorm aangegeven en keuzes gemaakt hoe we het zouden gaan doen. En we wilden het dit keer op een wat andere manier doen. Om natuurlijk ook weer de Molukse cultuur onder de aandacht te brengen. En de economische positie van de Molukse boeren onder de aandacht te brengen. Want het is namelijk zo dat heel vervelend na 2 jaar zijn de eisen van de... De opbrengst van dit benefietdiner was natuurlijk voor de boeren op de Molukken. De nootmuskaatboeren op de Molukken. Van ongeveer 400 nootmuskaatboeren, zeg maar.
Mm-hmm.
Rainforest heeft zijn eisenpakket weer aangescherpt, waardoor de audit, nadat het al 2 jaar is uitgesteld, nu ook weer de mensen weer bijgeschoold moeten worden om aan die eisenpakket te voldoen. Dus het blijft een beetje een lang verhaal, maar we hopen toch echt dat het nu dit jaar plaats gaat vinden. En daarom ook het belang van dit benefietdiner, want het kost toch per boer weer €15 om een examens af te nemen. Dus op wereldniveau verkeren we natuurlijk allemaal in de wereld ook in moeilijke tijden en onzekere tijden.
Ja.
In Nederland, maar vooral blijven we toch de boeren op de Molukken kunnen we nu niet in de steek laten. Dus we hebben een benefiet georganiseerd met medewerking van muzikaal talent Maurice Rugebrecht met zijn dochter die heel mooi zong. We hebben een presentatrice, of een presentator, hoe heet zoiets tegenwoordig, Makira Moal. En dat vonden we heel fijn. Ze draagt ook het werk van Titane een warm hart toe. We hebben Edward Roos voor de Lelang kunnen benaderen. En we hebben een chef-kok kunnen benaderen die de Indische Molukse keuken anders op de kaart heeft gebracht dan de waar niks mis mee is, hoor, onze rijsttafel.
Mm-hmm.
Teruggebracht naar de producten op met de kooktechnieken van de Westerse keuken samen te voegen. Dus zij heeft gerechten gemaakt dat je niet wordt met nasi krijgt of met allerlei dingetjes eromheen, maar echt een stuks. Mooi opgediend. Ja, ik kan het haast niet uitleggen, maar wat je krijgt, gewoon alle smaakpipillen hebben gewoon wakker gemaakt en je proeft er gewoon Molukse Indonesisch eten. Dus dat was heel mooi. En het was ook nieuw. Het is ook een nieuwe vorm, hè, om een andere manier onze Molukse cultuur in Nederland ook weer een boost te geven.
Ja.
Dus dat was Het was voor ons best wel een beetje moeilijk ook om na 2 jaar weer even alle dingen, enthousiasme weer terug te vinden. Maar het werk van het benefietdiner is allemaal gedaan door vrijwilligers. En die hebben zo'n goede avond neergezet. Het zijn allemaal mensen die... Er waren maar 2 mensen die, van de vrijwilligers die echt verstand van zaken hadden. En moesten dus een stuk of 15 mensen in een paar uur vertellen van hoe dekken we de tafels, hoe gaan we serveren, hoe ben je als verantwoordelijk voor elke tafel. Nou, de Lelang door Edward Roos was geweldig. Het was een opbrengst van €1.650.
Zo.
Ja, het waren... Mm-hmm. producten. Boom Frans had zelfs een hele mooie paas die geveld is van haar. Ik denk dat het van Altman. Wat met de hand is gemaakt, helemaal zelf meegenomen en ook niet afgestaan bij het bagage gebeuren gewoon. En een prachtige ikatweefsel van Tanima was verkocht. Mm. En specerijen zijn natuurlijk een rek die ik mooi had verzorgd, is verkocht. En ja, het was gewoon een hele warme en gezellige avond. En ik denk dat het een manier was om niet zoals altijd, ja, natuurlijk om fondsen te werven, maar ook om te delen wat onze projecten zijn. Hè?
Ja, ja.
Want het was gewoon een lange tijd geleden. Dit was een kleinschalige manier, we hadden 54 personen. Het was inderdaad niet goedkoop, maar soms kun je niet anders. Soms moet je eventjes iets durven doen, hè? Wat hart en minds kan veroveren om toch bijdragen. Leveren, op welke manier dan ook. En ik wil even laten weten dat oom Frans ook op dit moment met Joop Burgerhout op de Molukken weer is. En hij kon mededelen dat we, dat is wel heel fijn weer, dat we een eindjuicer contact met oom Frans heeft opgenomen. Dus iemand die dus nomuskaat wil afnemen van direct van ons.
Oh, wat goed zeg.
Ja, niet iemand die het weer gaat verkopen, maar die het zelf gebruikt.
Oh.
Afnemen. Dat is wel heel bijzonder voor ons, hoor. Want dan werk je gewoon met één iemand die het als eindje heeft in zijn bedrijf. Nou, dat wachten we dus ook af. En dat is weer een leuk vooruitzicht. Dus je weet, Molukkers zijn gewoon een trots en trouw volk. En ik weet ook, ze hoeven niet gepamperd te worden, maar we zijn als stichting van vrijwilligers voor de Molukken nog steeds nodig.
Mm-hmm. Hè? Ja.
Om ze een boost te geven. En op een gegeven moment denk ik dat als die certificering dit jaar hopelijk plaats gaat vinden, ondanks de verhoogde eisen van de Rainforest Alliance, dat we dat certificering nood kunnen hebben. En dat boeren dan iets voor de toekomst hebben. Ik weet niet, heb ik nog opgenoemd René Lubis, de vrouw van de chefkok?
Nee, die heb je nog niet genoemd.
Ja, Eduard en
Renu.
Mm-hmm. Echtbaar en die chef. Helemaal gestort op catering voor op het culinair gebied van de Indonesische keuken. En, ik geloof dat Eduard ook verantwoordelijk is voor het heel belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het boek van boer tot tot op het bord of zoiets.
Oké. Okay. Ja,
nou, dit was natuurlijk voor deze avond ook heel leuk. Hij bracht het ook heel leuk. Bij elke gerecht kwam hij naar voren om werd hij door Makira uitgenodigd om uit te leggen wat we gingen eten.
Ja.
En zelfs het servies was prachtig. Het bestek was apart. En ja, en de muziek was leuk ook. En de inrichting hebben we natuurlijk 2 jaar geleden hadden we dat al een beetje in gedachten. En dan
mm-hmm.
vormgeven. Dus het RKC in Utrecht is een prachtig gebouw. Ja, kijk, en we willen natuurlijk ook de omgeving van Utrecht benaderen. Maar omdat het zo'n kort dag was, probeerden we het via de burgemeesters uit te nodigen. Omdat we in het voorjaar van dit jaar misschien weer een nieuwe markt willen doen met kraampjes met alle culturen. En dat de nootmuskaat daarin het verbindende element kan zijn.
Okay, ja.
Want die appels gebruiken in welke traditie bij trouwerijen een nootmuskaat? Dat wil je niet weten. Dus dat wil ik graag doen. En toen hebben we bedacht, nou laten we in ieder geval burgemeester uitnodigen en natuurlijk heeft de burgemeester van Houten, de heer Gilbert Isabella en zijn partner waren ook aanwezig en die zeiden ook van nou het was een heerlijke ontspannende avond en hij heeft zelfs nog bij de Lellang een heerlijke spekhoek gekocht. Hij zegt dan ga ik in de gemeente koffietafel uitdelen.
Oké.
Okay. Ja, dus ik kan met heel veel plezier terugkijken naar de die dag en de aankleding vond iedereen ook heel leuk. We hadden overal de sarongs als wimpels in het gebouw in de hal gehangen, zodat het de hoogte wat verdween en het wat warmer werd ook. En we hebben met z'n allen die dag ervoor het hele eetgebeuren en alles schoongemaakt, de ramen gelapt en fris gemaakt.
Ja.
Het was gewoon een hele leuke voorbereiding, maar de dag zelf was ook fantastisch. En de vrijwilligers hebben zich, ja, dat is het toch. Je moet het toch hebben van vrijwilligers. Die hebben zich zo goed kunnen handhaven en alles kunnen doen. Dat was echt geweldig.
Nou, hulde aan de vrijwilligers.
Ja, zeker weten, Jane. Zeker. Ja. Nou.
Oké, dankjewel voor je update.
Ja, dankjewel dat we weer onder de aandacht mochten.
Ja. En we kijken uit naar het volgende event dan, volgend jaar ergens.
Charlotte, dankjewel voor je bijdrage. En met Maurice Rugebrecht nemen we afscheid van jullie. Radio Oros is er volgende week weer. En dit keer met een nieuwe aflevering van Muziek Maluku van Rijn Spoorman. En deze uitzending is gemaakt door Renate en Jane. Tot Oros. Amato.